Dag beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie van Café Weltschmerz en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog serieuze vrije journalistiek bedreven wordt. En dat ook tegelijkertijd samen met het overigens onvolprezen blad Gezond Verstand. Ik heb de vorige keer een beetje op mijn donder gekregen dat ik dat niet meteen aan het begin gezegd heb. Maar dat samen met het blad Gezond Verstand ook de enige twee werkelijke journalistieke publicaties zijn. Die op papier gedrukt zijn, zodat je ze op zondagochtend lekker bij je ontbijt kunt lezen bijvoorbeeld. De andere krant doet wekelijks verslag van de kleine en de grote gebeurtenissen. Sommige zo absurd dat je er bijna van in lachen zou uitbarsten, als het tenminste allemaal niet zo serieus was. Want in maart 2020 lijkt de wereld in één klap krankzinnig geworden te zijn. En over de absurditeit van het internationale COVID-beleid gaan we dadelijk hier aan tafel met de gasten hebben. Maar sinds 2020 komt die krankzinnigheid ineens van alle kanten op ons af. En de samenleving is sindsdien overspoeld met uit de duim gezogen verhalen. Waaraan iedere vorm van logica ontbreekt. En die eigenlijk alleen geloofd kunnen worden door degene die afstand heeft gedaan van zijn gezond verstand, van zijn logisch verstand. En wat er kan gebeuren, en met mensen die weigeren afstand te doen van hun verstand. Dat is te lezen deze week in Andere Krant. Dissidenten worden in Europa steeds meer vervolgd. Er staat ook een lijst van prominente dissidenten die in de gevangenis gekomen zijn of anderszins beboet zijn. Wat het laat zien is hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we ons gezonde verstand wel blijven gebruiken en dat we ons ook blijven uitspreken. En hoe waardevol en betekenisvol, maar ook hoe invloedrijk dat is, wordt bewezen door de censuur. Want de censuurplegers die doen niet voor niks zo hun best om dat te voorkomen en te verhinderen. We moeten ons blijven uitspreken, dat gaat effect hebben. Wij zullen het in ieder geval blijven doen. Vandaag als gast aan de andere tafel, arts. Voormalig specialist ouderengeneeskunde, ja. Maaike Barends. Maaike, welkom. En misschien voor sommige kijkers al enigszins bekend gezicht, oud-advocaat Frank Stademan. Frank, ook welkom.
Dankjewel, Pieter.
Ja, voordat we dadelijk naar ons hoofdonderwerp gaan, we willen natuurlijk hebben over de idiotie, de absurditeiten rondom of in ieder geval een aantal daarvan rondom het COVID-beleid. Mm-hmm. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik jullie even vragen. Jullie hebben de andere krant al gelezen. Hè? Ja. Wat is jou bijvoorbeeld opgevallen, Maaike?
Nou, ik was heel enthousiast over een stuk uit de vorige, dus hiervoor.
Ja.
Maar, en dat gaat over de kaart van Antarctica van Piri Rijk.
Ja.
En waarom vond ik dat zo? Dat raakte me gewoon. Omdat die kaart, die laat Antarctica zien zonder de sneeuwkap.
Ja.
En dan denk je van, je bent arts en waarom interesseert je dat? Nou, ik zal je dat vertellen. Die kaart die is ontstaan uit 1530. En rond 1550... werd mijn overgrootvader geboren.
Oké.
En dat was Willem Barends.
Oh, jij bent familie.
Nou, dat zou kunnen. Dat heb ik nog niet teruggetrokken, maar dat zou dus kunnen.
Ja.
En Willem Barends die voer natuurlijk de andere kant op. Die ging naar de Noordpool, waarvan hij zijn schrijver schreef dat daar ijs lag. Maar goed, deze kaart is dus uit dezelfde tijd. En ik las van die Piri Rijk dat hij als bronnen ook de beschikking had over de kaart van Columbus bijvoorbeeld. En ik heb nog niet... dat boeit mij enorm. Want ik vind, dit zijn ontdekkingsreizigers. Mijn grootvader was een ontdekkingsreiziger en een cartograaf. Deze Piri Rijk is ook een ontdekkingsreiziger en een cartograaf. En het gaat... Mij spreekt diezelfde ontdekkingsreis aan, omdat de tijd waarin wij nu zitten is één grote ontdekking van zaken die ons niet zijn verteld.
Ja, onthulling bijna.
Het zijn allemaal onthullingen. En natuurlijk, ik weet niet wat waar is, maar ik weet ook dat veel van wat ons verteld is, is gewoon niet waar.
Ja.
Nou, vandaar dus, ik werd heel enthousiast. Ik vond het een jongensboek wat hier.
Ja.
Ik heb gelijk die krant, ik denk, dit ga ik lezen, de rest sla ik over, maar dit is het.
Fascinerend.
Ja, fascinerend.
Fascinerend, ja. Zo zie je, de andere krant brengt niet alleen maar de zware en moeilijke dingen in de samenleving. Er zijn er genoeg van op dit moment.
Ja.
Maar ook dit dus.
Ja.
Leuk.
Ja.
Dankjewel. Frank, wat is jou opgevallen?
Nou ja, mij trof de voorpagina. Dossier kindermisbruik in de doofpot. Ik vind het heel goed dat de andere kant hier aandacht aan besteedt. Want dat dossier, dat verschrikkelijke dossier waar met name Gideon van Meijeren zich ontzettend sterk voor maakt. Dat dreigt gewoon helemaal onder tapijt geveegd te worden. En hij is een roepende in de woestijn. Dus daar kan niet genoeg aandacht voor worden gevraagd. Dus ik vond dat heel goed.
Oké. Okay.
Dat trof mij.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Want het lijkt nou een beetje naar een achterkamertje gedelegeerd te zijn.
Ja, ja.
Gedirigeerd te zijn en daar een stille dood te sterven, zeg maar, het onderwerp. En goed dat Gideon dat oppakt. We gaan er nog meer van horen, denk ik.
Ja.
We gaan er nog meer van horen. Oké, ja. Ja, ik noemde net al eventjes maart 2020. Hè. In één keer stond de wereld op zijn kop.
Ja.
Paniek, verwarring overal. Bij de mensen thuis, maar ook in de media en de politiek. Maar natuurlijk vooral ook onder geneeskundigen. Hè,
ja.
Want die werden ook ineens geconfronteerd met iets dat voor de meesten toch betrekkelijk nieuw was.
Ja.
En de meeste artsen probeerden daar natuurlijk het hoofd aan te bieden. Probeerden de patiënten die in de problemen kwamen zo goed mogelijk te helpen. Er was nog heel weinig bekend op dat moment.
Ja.
Dus ja, dan ga je je expertise gebruiken, je kennis, je ervaring gebruiken. En veel artsen deden dat en gingen kijken naar welke geneesmiddelen nou effectief zouden zijn.
Precies.
Wat schetste de verbazing toen ze dat vanuit hun beroepsethiek, gebaseerd op de ethiek die ze hebben afgelegd, deden en er ook goede resultaten mee hadden, kregen ze desondanks de inspectie op hun dak. Jij bent arts. Hoe heb jij die periode ervaren eigenlijk?
Nou, ik zag al vanuit de cijfers van het RIVM en de onderliggende cijfers van de organisatie NICE, dat er niets klopte.
Wat is de organisatie NICE? Even voor de kijker.
Dat is een database die verzameld wordt van een aantal huisartspraktijken in Nederland. En dat ging dus over coronapatiënten. En er was een enorm contrast in de cijfers van het RIVM en de grafieken van het NICE. En ik dacht, oh, dit is fraude. Dit klopt
het niet. Kan niet allebei waar zijn.
Nee, dit is echt flauwekul. Het is niet meer dan griep. Het ging natuurlijk om de incidentie van corona.
Oh.
En die is veel te groots en gevaarlijk voorgesteld. Terwijl het niet meer was dan een epidemie van flinke griep. Of een golf van flinke griep, zoals we dat in 2018 en 2017 ook hebben gekend.
Ja.
Dat.
Dus zowel in omvang als in
ernst.
De symptomatiek.
Ja, precies. Klopte niet. En het is natuurlijk ook bizar dat we een premier hebben die vanuit zijn torentje iets gaat vertellen over 8 zieke patiënten uit China, waar we bang voor moeten zijn. Ja. Ik denk, hé?
Ja.
Nou, raar, vreemd, klopte niet. En toen eerst had ik mij gesolliciteerd bij het Martini ziekenhuis in Groningen als arts coronapatiënten. Daar ben ik aangenomen, want de televisie zei er zijn artsen nodig. Dacht ik van oké, dat doe ik.
Ja. Jij was eigenlijk al...
Ik was al met pensioen.
Met pensioen.
Maar goed,
dus de situatie vraagt er nou om. Ik heb de expertise.
Ja.
Ik stel me beschikbaar.
Ja, ik stel me beschikbaar. Aangenomen, ik zou een riant salaris krijgen, wat ik nog nooit heb verdiend in mijn loopbaan. Nou, dat was niet de eerste reden, maar het viel wel op.
Ja.
Toen heb ik 3 maanden op een wachtlijst gestaan en toen Martini ziekenhuis gebeld. Ik heb gezegd van nou, volgens mij hebben jullie me helemaal niet nodig, want er is geen enkele oproep. Nee, dat was ook zo. Ze hadden geen dokters nodig. Ik zei, waarom zeg je dat niet eerder dan?
Ja. Dat was wel netjes
vreemd.
Geweest.
Heel vreemd. En toen kwam Rob Elens met zijn oproep.
Ja, Rob Elens, huisarts.
Huisarts in Bijel, Noord-Brabant. En hij was al begonnen met behandeling van coronapatiënten in de eerste lijn. Op basis van de ervaring vanuit Frankrijk, Amerika en dus de American Frontline Doctors, Zelensky uit New York, huisarts.
Zelenko.
Ja. Ja. En professor Didier Raoul uit Marseille.
Ja.
Met een prachtig verhaal, ik weet niet of er nog tijd voor is. Maar zij hadden allang gevonden dat hydroxychloroquine heel effectief was bij corona. Protocollen voor gemaakt, ervaringen. En wij mochten daarvan leren. We hadden gewoon, heeft ze gewoon opgebeld. Gezegd, jongens, kunnen wij dit ook?
Laten we de kennis delen.
Ja, laten we
En laten we mensen
delen.
Helpen.
Ja. Nou, Rob zette een website op hiervoor en dat heette dus Zelfzorg COVID-19, die website.
Ja.
En dat de eerste dag liep dat storm. Hij had 1 miljoen bezoekers op de, geloof in de eerste week van de website. Toen heeft Rob een mail gestuurd onder collega's, jongens, help mij.
Ja.
Nou, ik dacht, het Martini ziekenhuis heeft me niet nodig. Ik ga bij Rob met Rob werken. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb natuurlijk eerst gestudeerd, ingelezen. En toen ben ik bij Rob aan de gang gegaan als derde arts. En dat heb ik 2 jaar gedaan.
Oké.
En dat was telezorg. Dat betekent dat je dus de meeste consulten deden we op afstand per telefoon, per beeldbellen. En soms woonde er iemand vlakbij en die kon ik dan in mijn praktijk zien. Mm-hmm. En daarin hanteerden we de protocollen die we hadden, die Rob had geleerd. Maar we hebben die protocollen ook steeds bijgesteld, zelf.
Gebaseerd op nieuwe ervaringen?
Gebaseerd op nieuwe ervaringen. Ja. Dus we hebben voortdurend uitgewisseld. En we wisten dat de middelen veilig waren. Het zei hydroxychloroquine. Ja. Is een antimalaria middel.
En heel bekend ook. Dat was ook heel bekend. Wat daar eventuele, of waren eigenlijk nauwelijks bijwerkingen?
Nauwelijks. Dat werd vroeger door de GGD-zuster gegeven van een ieder die naar een land ging. En er was geen GGD-zuster die ooit vroeg wat iemand voor medicatie of klachten of voorgeschiedenis had. Dat werd gewoon, blijft u 1 week langer? Nou, neemt u wat extra pillen mee. Zo.
Dus het kon onmogelijk aangemerkt worden als een potentieel gevaarlijk middel?
Ja. En nou ja, later, we hadden dus in het begin de hydroxychloroquine samen met zink en een antibioticum.
Ja.
En we heten zelfzorg omdat we ook de mensen actiever wilden maken om hun zelfzorg goed op peil te krijgen. Ja. Dat betekent van, slik je genoeg vitamine D? Heb je op je voeding gelet? Let ook op andere leefstijlfactoren waardoor je kwetsbaar bent.
Ja. Dus preventieve.
We hebben de mensen ook verantwoordelijk gemaakt voor hun ziekte. Nou, dat hoefde nauwelijks.
Ja.
Mensen waren zo ongelooflijk bereid. En het ging goed. Al mijn patiënten hebben het overleefd.
Ja.
Thuis, zonder ziekenhuisbed. Ja. En de oudste was 100 jaar.
Ja. Maar toen, want ik bedoel, oké, een succesverhaal zou je zeggen.
Ja.
En toen kwam de inspectie.
Ja, toen kwam, 2020. In 2021 heeft de inspectie uitgevaardigd op een datum dat hydroxychloroquine niet meer voorgeschreven mocht worden voor corona, buiten het ziekenhuis. En daarna dat ivermectine ook niet voorgeschreven mocht worden.
Ivermectine, dat is een beetje een vergelijkbaar verhaal geweest, hè?
Ja, ivermectine.
Oké, hoeven nu het niet verder uit te diepen, maar ik bedoel, mensen kennen de naam, maar het is een beetje vergelijkbaar met elkaar. Het was ook een vrij onschuldig middel dat ook werkzaam bleek bij coronaklachten.
Ja. Ja,
ja.
Ja.
Okay.
Het is een absoluut 100% onschuldig middel. Wat de Nobelprijs heeft gekregen omdat het geen bijwerking heeft. Amper moet ik zeggen. Geen mag je nooit zeggen. Ja. Amper bijwerkingen. Het is beschikbaar voor de hele wereld. Het is goedkoop. Er zit geen patent op. Heel belangrijk. En het is makkelijk te maken.
Ja.
En, nou, dus dat is een prachtig middel.
Ja. Maar toen kwam de inspectie. Ja. En die begonnen te beweren, en sommige politici trouwens ook, hè,
ja.
Die begonnen te beweren dat jullie met dit initiatief en inspanning om mensen te helpen, dat jullie bijna criminelen zouden zijn.
Ja. Ja.
Dat moet toch koud op je dak gekomen zijn?
Ja, dat kwam hard aan. En het is raar, het is vreemd dat je in een verdachte hoek wordt geplaatst. Ja. Als al je patiënten genezen, dan komt er een inspectie en die plaatst jou in een verdachte hoek.
Ja.
Dat enorme dilemma, dat is hard binnengekomen bij ons allemaal.
Mm-hmm.
En daarna komt er een dreiging van een boete.
Ja.
En dan ben je dus al haast. Dan komen er opeens allerlei kwalificaties worden gedaan.
Ja, kwakzalvers.
Kwakzalvers.
Wat politici zeggen.
Ja, ja. Het opheffen van je BIG-registratie, afnemen van je BIG-registratie, allemaal dat soort.
Ja.
En toen werden wij allemaal teruggeworpen. Dachten we, oké, waarom doen we dit? We doen dit omdat we ooit de eed hebben gezworen dat we onze patiënten willen helpen en dat we onze patiënten niet willen schaden.
Ja.
En het schaden van een patiënt is ook het onthouden van goede beschikbare medicijnen.
Ja, daar wil ik het dadelijk ook met Frank even over, want dat heeft ook juridische. Eventjes, we hebben jullie initiatief, hè, dat heet NTG. Mm-hmm. Ik heb het even op moeten schrijven.
Beroepsgroep.
Beroepsgroep.
Heel goed.
Van medici en medisch professionals.
Ja.
Ongeveer 200 zag ik op de website.
Nee, dat
oh,
wij
dat
zijn,
is nog niet
anders. Wij zijn met een nu met ongeveer 20, maar we waren een kleinere beroepsgroep.
Oké, maar 20 medici.
Een deel medici, artsen wil ik liever zeggen.
Artsen,
en een aantal ICT'ers, uitstekende ICT'ers, een apotheker. Dat is de groep. Ja. Van het, en we hebben dus uiteindelijk die beroepsgroep opgericht, het Nederlands Telezorg Genootschap.
Ik wil het ook even goed.
Mooi, top.
Ja, nou is er, je kunt het ook in de andere krant zien, heeft het NTG eigenlijk een mooi samenvattend filmpje gemaakt.
Ja.
Van wat hier nou gebeurde en een aantal collega's van jou onder andere, en jou ook volgens mij, hè, aan het woord gelaten. En misschien kunnen we daar een klein stukje van laten zien.
Tijdens de coronapandemie hebben wij voor vele mensen klaargestaan.
Dat deden we met de kennis
van ervaren specialisten uit het buitenland.
Hiermee hebben wij vele ziekenhuisopnames weten te voorkomen.
Het was lastig.
En eigenlijk bizar.
Om onder dreiging van boetes mensen te helpen.
Willekeurige boetes waarvoor inspectie en VWS
tot op heden geen enkele onderbouwing hebben gegeven.
Het zorgde voor slapeloze nachten, veel stress en spanning.
Daarentegen hebben we zoveel dankbaarheid mogen ontvangen van alle mensen die ons nodig hadden.
Want voor velen waren wij de enige artsen
die een succesvolle en veilige behandeling boden.
En toch hebben we voor 90.000 euro aan boetes gekregen.
Hoe is dit mogelijk?
Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van nou, dit was in orde. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? We hebben het hier over artsen die gewoon hun patiënten proberen te helpen.
Ja.
En die gecriminaliseerd worden. Ja. Die niet alleen bedreigd werden met boetes, maar ze ook daadwerkelijk kregen.
Ja.
En precies zoals jij net al aangaf. Dit gaat verder dan alleen het beboeten van een arts. Want in principe wordt het hem of haar onmogelijk gemaakt.
Ja.
Om de zorg te verlenen die volgens zijn beroepsethiek en volgens een eed zou moeten verlenen. En, dat zou dus ook mensenlevens hebben kunnen gekost.
Ja.
Ik zeg het een beetje voorzichtig, maar jij zegt het heeft het ook.
Ja, dat heeft het ook.
Dit is dan een daad die geleid heeft tot de dood van mensen die anders misschien nog geleefd hadden.
Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd.
En dan denk ik, dat is een misdaad. Ja. In dit geval een institutionele misdaad. Ja. Een misdaad van het instituut, overheid, ja. of rechtspraak misschien zelfs. Want dat heeft er ook mee te maken. Maar hoe zie jij dat, Frank?
Ja, de overheid heeft een bepaald beleid voorgestaan. En dat hield in dat het verboden was om hydroxychloroquine en ivermectine voor te schrijven. Terwijl duidelijk aantoonbaar was dat het wel degelijk hielp. En om dan te zeggen tegen artsen dat mag je niet doen, daar zijn echt geen... Ja, je kan zeggen dat is misdadig. Ik heb daar echt geen ander woord voor. Ja. In ieder geval heeft de inspectie door zich zo te gedragen, ook in opdracht van het ministerie van VWS, heeft bloed aan de handen. Want er zijn mensen overleden. Rob Enens, het verhaal van Rob Enens is bekend. Hè? Die mocht niet meer. Toen heeft hij gezegd, oké, nou, dan doe ik het niet meer. Toen is een patiënt van hem overleden. Ja. Daarna heeft hij gezegd, dat is de enige patiënt. Ik laat nooit meer iemand overlijden.
Ja. Ja. Dan maar tegen de gezag.
Dan maar tegen de en ja. Ja, Jan Vingerhoets heeft dat op een filmpje ook gezegd. Ja. Als ik moet luisteren naar de wet of naar mijn eet, dan luister ik naar mijn eet. Ja. Weet je, er zijn geen woorden voor wat de overheid of de inspectie hier gedaan heeft.
Nee. Nee. En aanvullend, er heeft een rechter een keer in een zaak gezegd van nou, hè, die boete van een aantal duizend euro moet een arts kunnen opbrengen. En dat mag geen belemmering zijn om goede medicatie voor te schrijven. Dat is een leugen, want de inspectie dreigde, als je de eerste keer krijg je een boete van, nou, ik heb, toevallig staat die daar, 6.700 euro. Maar de tweede keer als je gepakt werd, dan was het tot 150.000 boete.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je daarvan schrikt, van zo'n,
enorm.
Van zo'n bedrag. Hè?
Ja.
En dan?
Dan kom je in een dilemma. Ik viel terug op mijn eet. Ik heb trouw gezworen het beste voor mijn patiënten te doen. Maar er komt een dreiging, een criminalisering komt op me. En er komt, ik ben ook een mens. Ik ben gewoon niet alleen arts, maar ook mens. Ja. Dus ik werd ook bang. Ja, ik ben ook gewoon bang geweest.
Oh ja, slapeloze nachten. Als je met zulke dreigementen geconfronteerd wordt. En jongere artsen ook met beroepsverbod.
Ja.
Want als je uit de big geknikkerd wordt, dan kun je je beroep, je carrière niet meer voortzetten.
Ja. Nou ja, dat klopt. Ik dacht van verdomme, ik ben met pensioen. Dus laat ik dan opkomen voor, laat ik dan de risico's nemen. In plaats van dat de jonge mensen dat moeten doen. Hmm. Als ik een klap op mijn kop krijg, nou, ja, dat is dan maar zo. Maar mijn loopbaan is klaar.
Ja.
Ja. Maar goed, allemaal dat soort. Maar ik heb ook een hele lieve echtgenoot. Ik heb familie. En dan denk ik, wat gebeurt daar? We hebben hele gesprekken gehad. Hoe gaat dit? Word je dan met een politiebusje opgehaald die in de straat komt?
Of kom je in de gevangenis terecht?
Zo snel als nee. Dat heb je ook wel gemerkt. Maar je staat onder druk. Ja,
zoals je nu in de andere kant kunt
maar
lezen.
In Nederland is het nog niet zover. Dat
nog niet, maar je ziet wel dat die grenzen zijn aan het opschuiven. Hè?
Ja.
Ik bedoel, Willem Engel, die is wel in de gevangenis terechtgekomen bijvoorbeeld.
Ja, maar als we het nu puur hebben over de artsen, daar zit de inspectie bovenop.
Ja.
En die intimideert.
Ja.
Want die dreigt met boetes. Ik heb de brieven gezien, boetes van boven de 100.000 euro. Terwijl daar geen wettelijke basis voor is.
Nee.
Dat weten ze ook, dat ze dat helemaal niet waar kunnen maken. Maar ze leggen boetes op ze dreigen. Terwijl ze zich er helemaal niet mee horen te bemoeien. Want de arts heeft een prescriptievrijheid. De arts mag zelf beslissen wat voor medicijnen hij voorschrijft. Ja. En ik weet, er is een beperking. Maar dan moet ik wat juridisch worden. Er is een beperking. We hebben de geneesmiddelenwet, artikel 68. En dat zegt dat als een geneesmiddel niet is toegelaten voor een bepaalde behandeling. Dus zoals hydroxychloroquine en ivermectine niet zijn toegelaten voor de behandeling.
Ze
van
zijn
corona.
Niet met name een toelating toegelaten, maar ook niet verboden, denk ik.
Nee, niet verboden. Maar het gaat om de toelating. Ja. Het college voor de beoordeling van geneesmiddelen, die laat medicijnen wel of niet toe. En die heeft deze medicijnen niet toegelaten voor de behandeling van COVID. Dan mogen ze alleen worden voorgeschreven als er sprake is van protocollen die er gemaakt zijn binnen de beroepsgroep. En nou ja, dat is de vraag of die er wel of niet waren. Daar is nog steeds een discussie over. Ja. En de inspectie stelt ze op standpunt, er zijn geen protocollen. Dus je handelt door deze medicijnen toch voor te schrijven. Dat doe je dan de zogenaamd off-label. Ja. Door dat te doen, handel je in strijd met de wet, ben je strafbaar en krijg je boetes opgelegd.
Maar dat off-label voorschrijven van geneesmiddelen is een in de praktijk heel gewoon.
En ja. Ja.
Zijn dus, dan zou je kunnen zeggen, oké, het protocol door de praktijk gevestigd, zeg maar, door ervaring in de praktijk, zegt dat je medicatie, zeker medicatie die geen gevaarlijke bijwerking heeft, dat je die off-label kunt voorschrijven. Want het is gewoon.
We hadden internationale protocollen.
Ja, precies.
En die waren uitstekend, uitmuntend.
Ja.
En wij zijn gewend om, als er in Nederland geen protocol is, dan kijk je in het buitenland onder welke onderzoekers wel het protocol
hebben. Wat is goed gebruik?
Dat is goed gebruik.
Ja, precies.
Ja, breed kijken. Dat hebben wij gedaan.
Ik wilde exact hetzelfde zeggen. Okay. En de uitleg die de inspectie geeft is, het moeten Nederlandse protocollen zijn. Sterker nog, het moeten protocollen zijn die goedgekeurd zijn door de Nederlandse huisartsengenootschap. En het SWAP, Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid. Ja. En die hebben deze medicijnen niet geadviseerd voor de behandeling van corona. En dan mag je dus niet gebruiken. Je mag als arts moet je dus aan die protocollen houden die door die twee instanties zijn aanbevolen. Of alsof er, zoals iemand zei, een grens om de wereld, om Nederland staat. En wat er in de rest van de wereld gebeurt, dat telt niet mee. En nou, die redenering, daar is nu een enorme bres in geslagen door de recente uitspraak van de rechtbank Breda in de zaak tegen de hele jonge en moedige arts Nick Rogge.
Ja.
Want daar heeft de rechtbank voor het eerst gezegd, ja, maar je mag ook naar protocollen van andere beroepsgroepen kijken. En het Nederlands Telenartsengenootschap is zo'n beroepsgroep. En die hebben hun eigen protocol.
Ja.
Dus de wet is niet duidelijk ten aanzien van welke protocollen je wel of niet rekening mee moet houden. Dus op dat moment kun je niet zeggen van een arts, je hebt gehandeld in strijd met artikel 68 Geneesmiddelenwet.
Ja. Nee.
Wat natuurlijk sowieso opmerkelijk is, is dat off-label voorschrijven gewoon algemeen gebruik was.
Ja, ja.
En nu ineens moeilijkheden opleveren, dan komt toch de vraag op waarom?
Ja.
Waarom?
Ja, het is
waarom
heel
wordt
gek.
Er zo agressief op ingegaan, gedreigd met zulke hoge boetes, nu ineens, terwijl dat nooit een item is geweest? We kunnen natuurlijk een beetje over speculeren. In het filmpje wat we gezien hebben net, wordt er ook een hint naar gegeven. Hoe denken jullie daarover?
Nou, er is een verschuiving van, het begint als een geneeskundige vraag. En het is door de politiek overgenomen.
Ja.
Dat is wat er gaande is. En aanhakend bij Frank, de arts-patiëntrelatie, die is aan de arts en niet aan de politiek. Mm-hmm. En de prescriptievrijheid, het voorschrijven van wat voor medicatie dan ook, dat is aan de arts en niet aan de politiek.
Ja.
En die twee dingen die zijn inmiddels in een rechtszaak in de Verenigde Staten gewonnen door professor Paul Merrick van de American Frontline Doctors COVID-19. En daar heeft hij een jaar voor gestreden. En hij heeft dit binnengehaald. En als je naar die rechtszaak op de televisie kijkt, of op film kijkt, dan zie je dat hij huilend deze rechten heeft bevochten. Zo dilemma is dat waar die voor staat.
Ja.
En aangezien, en dit is een hele belangrijke uitspraak.
Ja.
Maar en die geldt voor ons ook.
Kennelijk mogen we niet naar het buitenland kijken.
Wij doen het.
Ja, zeker.
Wij doen het.
Zeker. Er wordt in het filmpje natuurlijk ook gesuggereerd wat heel veel mensen ook denken. Namelijk dat deze middelen die off-label werden voorgeschreven kennelijk te goed werkten. Zo goed dat de hele vaccinatiecampagne zou kunnen ondermijnen. Ik weet niet of wij daar iets over denken nog.
Ik denk er wel wat van, maar wat ik denk is niet meer waard dan wat anderen denken. Nee, maar ja. Natuurlijk, dat voelen we allemaal.
Het lijkt er in ieder geval heel sterk op. Hè? Ja. En dan, ja, je zegt, kijk, aan de ene kant, het is de verantwoordelijkheid van de arts, wat hij als een patiënt voorschrijft, zolang hij zich aan zijn eed houdt en oprecht is, zijn beroepsethiek volgt, dan mag de politiek zich daar eigenlijk niet mee bemoeien. Nee. Maar zoiets als de IGJ, de inspectie, zit natuurlijk een beetje tussen de politiek, de regelgever en de arts in. Wat is normaal de rol van die inspectie?
Vroeger, ik ben met pensioen, dus ik praat maar even over de vorige eeuw, had de inspectie de rol om op te treden bij calamiteiten. Ja. Als er in een verpleeghuis meer dan verwacht mensen overleden, dan moest daar een bel rinkelen. Mijn bel rinkelde ook en dacht ik, hier is iets. En als ik dat in het verpleeghuis niet bespreekbaar kon maken, dan zou ik officieel naar de inspectie gaan. Heb ik nooit gedaan, maar ik geef even aan hoe dat werkt. Een calamiteit.
Dus je ziet het meer als een instituut voor ondersteuning van artsen, dan een autoriteitsinstituut dat artsen tot zaken moet dwingen of verbieden.
Nou, zorgverleners, iedereen. Hè? En nu blijkt uit die uitstekende stukken uit de andere krant en van Kees van den Bos, die heel veel WOO-verzoeken boven water heeft gehaald, die ook op vaccinvrij staan, dat er dus een hele nauwe verwevenheid is tussen ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inspectie, zelfs de NCTV, de terrorismebestrijding, en zelfs de commissie desinformatiebestrijding, En die verwevenheid die blijkt bij mij. Ik kijk naar mijn boeteoplegging, een brief, en dan is de afzender is van het ministerie van VWS en het adres is van de inspectie. Oh. En dat betekent dus dat de inspectie niet onafhankelijk opereert van VWS, maar gewoon nauw samenwerkt. Ja. Zelfs de directeur die mij een boete heeft opgelegd, blijkt bij beide instanties te werken.
Okay. Nou, dus je zou kunnen stellen dat de inspectie is ingelijfd door de autoriteiten.
Precies, dat denk ik.
Onderdeel geworden.
Die aanwijzingen moet ik zeggen, die liggen er.
Inderdaad, in die WOO-resultaten, die laten dat eigenlijk ook zien, dat er intensieve communicatie in ieder geval was, waarbij het ministerie de leidende de factor leek te zijn.
Ja, en mijn telefoon is gedurende anderhalf jaar onderbroken. Na 1 minuut werd elk gesprek afgebroken. En dan moest ik dus mensen opnieuw bellen. En op een gegeven moment moet je voorstellen dat ik patiëntenzorg doe. Ik ben met iemand telezorg aan het bellen. En dan zeg ik al van tevoren, na 1 minuut wordt dit gesprek afgebroken. Dat is de coördinator terrorismebestrijding, die samenwerkt met de inspectie. Ik bel u zo spoedig mogelijk terug.
Ongelooflijk.
Zo moest ik mijn patiëntenzorg doen. Anderhalf jaar. Onvoorstelbaar.
Niet te geloven.
Ja, maar goed, in ieder geval. Het is een vorm van criminalisering van welwillende mensen. Hè?
Ja.
En uiteindelijk komt het natuurlijk toch weer in het juridische vlak terecht. Ja. Want er zijn rechters die hebben hier uitspraken over gedaan.
Ja. Ja.
Hebben we ook kunnen zien de laatste 4 jaar dat ook in de rechtspraak er bedenkelijke dingen gebeuren?
Natuurlijk.
Heb jij in relatie tot die bijvoorbeeld die boetes, heb jij dat een beetje gevolgd? Wat daar
ja, is? Nee, ik volg het allemaal behoorlijk nauwgezet. Nou ja, je ziet dat de rechterlijke macht sowieso sinds de COVID-crisis, maatregelencrisis hebben, dat de rechterlijke macht meebuigt met het regime.
Ja.
Dat zie je ook in de zaken tegen de artsen, in de tuchtzaken tegen de artsen en in de bestuurszaken tegen de artsen over de boetes. Ze buigen allemaal mee, ze draaien alles, proberen het allemaal, draait krom om vooral de tuchtstraffen te rechtvaardigen. en om de boete te rechtvaardigen. En nou, daarom is dus deze ene uitspraak de zaak tegen tegen Nick Rogge. Ja, dat is natuurlijk dat is een opening. Maar de rechterlijke macht op zich, sinds corona, die is, ik heb het al elders ook gezegd, die is rot tot op het bot. Die buigt gewoon mee met het regime.
Geeft dit hoop? Geeft deze uitspraak hoop?
Enorm.
En waarom geeft die hoop? Praat weer voor mijn beurt misschien. Maar waarom geeft die hoop? Omdat artsen moeten artikel 68 geneesmiddelenwet uitleggen. Mogen ze nou wel of niet off-label voorschrijven in een specifieke situatie? Dus al die rechters tot nu toe hebben gezegd, nee, dat mocht niet met die hydroxychloroquine en ivermectine. Nou, als rechters die geacht worden heel verstandig knap te zijn als het gaat om de uitleg van de wet, dat allemaal zeggen, dan zullen die artsen dat dan wel verkeerd zien. Maar nou is er dus een rechtelijk college, wat natuurlijk ook heel wijs is, en die kunnen ook dus heel goed de wet uitleggen. En die zeggen, ja, maar die wet mag je zo helemaal niet uitleggen. Nou, als er dus nu één rechtelijk college is, al denken al die andere rechters er anders over, als er één rechtelijk college is wat zegt, ja, maar dat is helemaal niet duidelijk, dan hoeft het voor die artsen helemaal niet duidelijk te zijn. Ja. Dus zelfs al zou de volgende uitspraak weer negatief zijn voor de artsen, dan nog deze uitspraak kan je niet meer ongedaan maken.
Okay.
Zelfs niet in hoger beroep. Ja. En dit heeft ook weer consequenties voor de tuchtzaak. Bijvoorbeeld de tuchtzaak van Rob Elens. Daar heeft de hoogste tuchtrechter, het Centraal Tuchtcollege van de Gezondheidszorg, die heeft gezegd dat Elens had niet mogen voorschrijven. Die had overleg moeten plegen met de apotheken op patiëntniveau. Die uitspraak is dus nu ook overruled door de uitspraak van de rechtbank. Want de tuchtrechter bepaalt niet de norm. Hè. Het is de gewone rechter die de norm bepaalt. Ja. Ja. En de tuchtrechter moet dan zeggen of een arts zich aan de normen heeft gehouden en of die wel of niet een tuchtrechtelijke straf verdient. Ja. Dus deze uitspraak is een enorme opsteker.
Maar laten we hopen dat het de tij een beetje keert dan.
Dat hoop ik ook.
Ja,
wij gaan ervoor.
Ja, wat zijn je plannen? Wat zijn jullie? Hè, dit is natuurlijk het telezorggenootschap. Jij bent ook lid, medeoprichter van. Hè? Wat nu? Is COVID voorbij? Kunnen we het allemaal stoppen?
Nee. Nou, ik ben niet medeoprichter. Ik wil de eer laten aan de echte oprichters.
Okay.
Dus dat wil ik absoluut doen. Dat zijn gouden mensen met gouden ideeën. En ik ben wel een dokter van het eerste uur, van het tweede, derde uur. Maar wat nu? Kijk, de corona-epidemie is voorbij. Hè? Corona komt voor, maar goed, niet meer in die getallen, et cetera. Waar wij ons nu op richten, wij als telezorggenootschap, is de behandeling van de vaccinschade en de behandeling van long-covid. Oftewel post-covid. Dat zijn ziektes, aandoeningen die goed te behandelen zijn. Dat is één. En het mooie is dat we zijn natuurlijk ook een club die de zorg ook beter wilde verlenen. En wat we nu doen is dat we integrale geneeskunde bieden. Ik moet zeggen integraal of aanvullend of functioneel. En dat betekent dat je leefstijlgeneeskunde hanteert, homeopathie, holistische geneeskunde, integratieve geneeskunde. Ik vergeet vast iets, sorry collega's.
The best of all worlds.
Precies. Dat je dus uitgaat van de patiënt, die staat centraal en niet het protocol. En dat we die patiënt denken te behandelen met best practices we have.
Ja, zeker.
Dat is wat we bieden, dat doen we dus. En verder maken we de patiënt ook meer verantwoordelijk voor zichzelf. Van kijk eerst naar je eigen leefstijl en verbeter wat je zelf kan. Ja. En daarna komen we met behandelingen en medicijnen ook. Maar eerst de leefstijl.
Ja.
Dat zijn enorme verbeteringen. En wij kijken naar de mens en minder naar het protocol.
Ja, precies. Maar ja, het is natuurlijk zo, kijk, als protocollen dwingend worden, in plaats van ondersteunend, want
precies,
zo zijn ze ooit begonnen. Als ze dwingend worden in plaats van ondersteunend, dan beroof je artsen van de mogelijkheid om zich te houden aan hun eet. En dan gaat, dat onverenigbaar worden. Ja. En ik denk dat we heel dichtbij, of eigenlijk al over die grens geweest zijn.
Ja.
En daarom denk ik dat vooral een initiatief als dit, die gezonde verhouding weer een beetje kan herstellen, ja, heel belangrijk kan zijn, ook in de toekomst.
Ja, ja, als ik daar nog op mag aansluiten, dat klopt. En dat drukt dat komt in de verdrukking door het beleid van de inspectie. Die ondergraaft dat. Maar die inspectie die is zelfs zo ver gegaan dat hij oproep heeft gedaan, bijvoorbeeld tot apothekers. Want als je een recept krijgt aangeboden van een arts die ivermectine of hydroxychloroquine voorschrijft, meld dat dan bij de inspectie.
Verklik het dan.
Ja. En die oproep heeft effect gehad, want er zijn apothekers. Ik zelf ken in ieder geval één geval van een apotheker die een melding heeft gedaan met de inspectie toen hij een recept kreeg aangeboden voor ivermectine. Behandeld huisartsen, die dus horen dat, die zelf weigeren om ivermectine en hydroxychloroquine aan hun patiënten voor te schrijven, waarna die patiënten dan dus min of meer wanhopig bij mensen zoals Maaike terechtkomen, die horen dan soms achteraf dat hun patiënt van die telenartsen dat middel hebben voorgeschreven gekregen, en die gaan dan ook klikken bij de verraden bij de inspectie.
Ja.
En daardoor is een aantal van de artsen tegen de lamp gelopen, dat ze gewoon verklikt zijn.
Ja, ik ben ook verklikt.
Jij bent ook verklikt?
Ja, ik vind het woord eigenlijk naar. Ik ben aangegeven.
Aangegeven, is ook geen prettig woord, maar...
Ook heel naar, maar ik ben dus
Maar het is ook geen prettige praktijk, hè, om collega's te verraden of aan te geven. Hè?
Aangegeven door een huisarts van den Berg uit Schaik. Ik noem ook de naam.
Ja.
Dat mag, dat is gebeurd. En ik vraag mij af hoe deze huisarts daar nu naar zou kijken als je een collega hebt aangegeven die jouw oudere, demente patiënt heeft genezen.
Ja. Oh, zou je het hem kunnen vragen?
Ja, dat zou ik graag willen.
Wat heeft hij in praktijk?
Ik heb hem wel een keer opgebeld, hij heeft een praktijk. Ja, dat was niet het goede moment, maar ik zou het hem graag nog een keer willen vragen.
Ja. Ik zou het denk ik ook doen.
Ja, het is wel beter. Ja.
Maar goed, toch wat lichtpunten. Ten eerste weer een beetje de macht van de protocollen terugdringen.
Precies.
Daar dragen jullie aan bij. Ja. Ten tweede blijkt er hier en daar met een zaklampje toch nog een oprechte rechter te vinden te zijn.
Ja.
Die dan invloed gaat hebben op volgende zaken. Wat denken we? Gaan die boetes die nog boven de hoofden hangen van je collega's, gaan die ook geschrapt worden? Ja, we gaan geschrapt worden. Ja. Oké, prima. Ja. Nou, dat lijkt me goed nieuws. Altijd fijn om een gesprek een beetje af te kunnen ronden met goed nieuws.
Precies.
Ik heb jullie ook gevraagd of jullie nog een leuke tip hebben. Want het is weekend, hè? Mensen lezen de andere krant op zondagochtend meestal bij het ontbijt. Althans, dat doe ik zo. En dan vind je het ook wel lekker om iets leuks. Frank, heb jij een tip? Iets?
Nou, ik heb genoten van het artikel van Rinneke van den Berg over, en ik moet even spieken, want ik kan het niet onthouden, ashwagandha. Jij spreekt het mooier uit dan ik, geloof ik.
Ik imiteer je.
Oh, je imiteert mij. Oh. En dat is een kruid en dat is heel gevaarlijk. En Rinneke van den Berg die beveelt het aan. Maar ja, wie zegt dat het gevaarlijk is? Dat is het RIVM. En dat is een kruid dat je schijnt thee van te kunnen maken. En dat is heel goed voor je geheugen. Het is goed tegen Alzheimer, tegen veroudering. Kortom, het helpt tegen alles. En ik heb het met heel veel plezier gelezen.
Ja. Oké. Okay.
Dat is dus leefstijlgeneeskunde.
Dat is leefstijlgeneeskunde.
Doe er wat aan.
Ja, verdiep je eens in meer dan alleen de pillen.
Maak je gezond. Ja, doe het zelf.
Was jou nog iets opgevallen? Je zegt van, dit geeft toch even wat. In deze tijd die zo vergeven is van allerlei moeilijkheden, crisis. Een lichtpuntje.
Ja, een lichtpuntje. Nou, humor en heb humor, dat is eigenlijk...
Ja, blijf lachen.
Ik blijf lachen en ik geniet van de achterkant altijd. Ja. Van de lama hier met de vliegtuig. Theorie is als een piloot zonder vlieguren. Nou, dat vind ik geweldig.
Ja, dat is heel kennen. Heel kennen.
Ik vind het altijd heerlijk. En dat is ook één zin. Ja.
Laat het een beetje gezellig houden.
Ja, precies.
Leuk. Dank jullie wel.
En
dank je wel voor het kijken. Vond je het nou een interessante uitzending? En hecht je ook waarde aan het vrije woord? Overweeg dan een abonnement te nemen op de andere krant. Je blijft niet alleen goed op de hoogte, maar je steunt daarmee ook het vrije woord. En natuurlijk ook door bijvoorbeeld Café Weltschmerz een donatie te doen, draag je daaraan bij. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Tot dan.